Hoi en welkom bij Sailorman de podcast. De podcast over mijn reis in marketing en salesland. Wat is marketing en sales? En hoe doe je het? Ik spreek met gasten en deel mijn eigen ervaringen om zo de kneepjes van het vak te leren. Marije Schuur, welkom in de podcast.
Hallo, dankjewel.
Ik ga een poging doen om je te introduceren, maar die moet je zelf gerust even aanvullen als ik dingen mis. Volgens jouw LinkedIn-profiel ben je founder en CEO van Shock Inbound Agency.
Ja,
De term HubSpot komt vaak voorbij.
Ja.
Daar doen jullie volgens mij veel mee. Je bent ook Gold HubSpot Agency partner.
Klopt ook.
En je zit volgens mij zelfs ook nog in een HubSpot groepje Partner Advisory Council. Nou, dan moet je straks maar even uitleggen wat dat is.
Yes.
En je zegt volgens mij zelf inbound marketing is een belangrijk ding. Marketing automation, meertaligheid in campagnes, dus internationaal georiënteerd.
Ja.
Nou, dat is een beetje wat ik eruit heb gehaald. Maar kun je het zelf eens aanvullen of corrigeren waar nodig?
Ja, zeker. Er komen zo allemaal termen voorbij die met elkaar verbonden kunnen worden. Mijn naam is Marije. Ik ben CEO en founder van Shock Inbound. Wij zijn een growth agency, zeg ik altijd, in Eindhoven. En wat wij eigenlijk eens doen is, wij helpen organisaties met het behalen van hun groeidoelstellingen. Dus ik zit met heel veel general managers en CEO's aan tafel die zeggen, nou, we draaien x aantal miljoen omzet, we willen naar zoveel miljoen in zoveel jaar tijd. Marije, hoe gaan we dat nu doen? Ja. Dus dan vlieg ik mijn team naar binnen en dan kijken we eigenlijk naar het volledige, ja, je noemt dat dan revenue operations model. Dus dat betekent eigenlijk je marketing, sales en customer service processen. En wat we eigenlijk heel erg veel zien is dat een heleboel van die processen heel erg vanuit intern, zeg maar, ontwikkeld zijn. Nou, dat is niet zozeer fout, hè? Dat is vaak gewoon met de tijd is dat zo ontstaan. Maar we zien wel dat onze klanten en onze prospect steeds mondiger worden, maar ook op een andere manier marketing gaan doen. Meer behoefte hebben aan bepaalde informatie, maar ook bepaalde informatie gewoon zelf tot zich willen nemen. We weten dat 85% van de aankoopbeslissing tegenwoordig al gemaakt wordt voordat we met een organisatie praten. Dus wij willen eigenlijk die interne processen van marketing, sales en customer service willen we laten aansluiten aan die hele customer journey.
Ja.
En sommige van onze klanten zeggen van nou, wij willen de hele rattenplan, hè? Ga maar de hele revenue operations processen doormeten en optimaliseren. En andere organisaties die zeggen, we willen alleen marketing, of we willen alleen sales, of we willen alleen customer service, en kun je daar eigenlijk mee helpen. En dat doen we eigenlijk helemaal van A tot Z. Dus strategie tot en met uitvoeren. En daar komt HubSpot dan bij kijken, want daar heb je gewoon een goede software voor nodig natuurlijk ook om dat te doen.
Ja.
En daar gebruiken we HubSpot van. We zijn inderdaad HubSpot partner en ik zit zelf in de HubSpot Partner Advisory Council. Dus raad van advies eigenlijk voor HubSpot partners om het partnerprogramma van HubSpot, zeg maar, vorm te geven.
Ja, precies. Dus jij voorziet HubSpot van feedback over het partnerprogramma en wat daar beter aan zou kunnen.
Ja, dus ik zeg altijd wel een beetje, we hebben een beetje een oranje hart. Niet alleen omdat we natuurlijk Nederlands zijn, maar ook omdat we dus heel, heel dik in HubSpot staan daarin. Ja. Dus ja, we kennen dat ook van binnen en van buiten. En zijn we heel blij mee met het partnership.
Leuk. Ja. Nou, ik wil straks nog heel graag even wat meer hebben over je bedrijf en waar je nu mee bezig bent. Maar ik vind het altijd leuk om even een stapje terug te doen in de tijd om te kijken waar je nou vandaan komt.
Ja, zeker.
Want waar kom je vandaan? Waar ben je opgegroeid?
Nou ja, dat is eigenlijk een beetje gek, want ik woon nu dus weer in Eindhoven. Ik ben ook geboren in Eindhoven. Ik heb mijn eerste levensjaren in Eindhoven gezeten. Mm-hmm. En daarna zijn we naar Mierlo verhuisd. Nou, dat is nou ook niet echt heel ver van Eindhoven vandaan. Ja. Maar ik heb ongeveer de hele wereld rondgezworven en op veel verschillende plekken gewoond. Maar nu woon ik dus weer in Eindhoven. Dus soms als mensen vragen van, oh, waar kom je vandaan? Dan zeg ik, ja, Eindhoven. En dan lijkt het net alsof ik altijd in Eindhoven heb gezeten, maar dat is helemaal niet zo. Want ik heb in Enschede gewoond, ik heb in Utrecht gewoond, ik heb in Den Haag gewoond, ik heb in Australië gewoond, ik heb in Cambodja gewoond. Dus
ik heb
zwervingen hier terechtgekomen.
Nou, dat was wel interessant, want wat ik dus altijd doe, is altijd even op LinkedIn een beetje neuzen van, nou, wat heb je allemaal gedaan, wat heb je gestudeerd, om daar al een beetje op voorbereid te zijn. Ja. En toen viel mij iets op. Namelijk dat wij precies op hetzelfde moment in Enschede hebben gestudeerd.
Oh ja?
Ja.
Dat wist ik helemaal niet.
Ja, dat wist ik dus ook niet.
Of op
nee, ik heb niet op de UT, ik heb op Saxion gezeten.
Oh ja?
Maar jij hebt volgens mij TCW, toegepaste communicatiewetenschap, gestudeerd.
Ik heb TCW gestudeerd, ja.
Ja, grappig. En van wanneer tot wanneer heb je daar gezeten dan?
2001 tot 2007, 2008. Ik weet het eigenlijk niet eens heel precies meer. Maar ja, in ieder geval 2001 ben ik gestart. Dat weet ik zeker.
Oké. Okay. Ja, grappig. Ja, nee, ik ben iets later gestart, in 2003.
Ja.
En ik heb uiteindelijk wat vertraging opgelopen. Dus ben uiteindelijk in 2006 uit Enschede weggegaan, volgens mij. En 2010 uiteindelijk afgestudeerd.
Wow.
Maar dan kan het maar zo zijn dat, ik weet niet of jij ook wel eens op zondagavond naar de Geus ging voor
speciaal biertjes. Ja, naar de flesjesavond.
Ja, de flesjesavond.
Ja, daar ben ik veel geweest.
Wij elkaar onbewust ongetwijfeld een keer ontmoet.
Dat moet wel bijna haast een keer zijn. Ja. Ik heb een hele leuke herinnering aan Enschede. Het was echt wel leuk ook om daar te studeren. Ja. Maar het kan bijna niet anders, want het is natuurlijk heel klein. En het kan bijna niet anders dat wij ook mensen hebben die elkaar weer kennen. En,
precies.
Dan inderdaad wel.
Grappig.
Oh, wat grappig. Dat wist ik helemaal niet.
Ja, nee, dat kwam ik ook op deze manier. Kwam ik daarachter.
Ja.
Maar wat ik onder andere las was dat je cum laude bent afgestudeerd.
Yes.
Dus je hebt goed je best gedaan. Maar ja. Waar ging je scriptie over? Wat heb je invloed?
Ja, mijn scriptie ging over consumenten. Socialisatie van kinderen. En dat vinden sommige mensen een heel erg raar onderwerp. Want ze zeggen, ja, marketing richting kinderen. Daar zit toch wat achter. Ja. Hè, weet je wel. Maar ja, goed, uiteindelijk gaat het niet alleen. Hè, consumentsocialisatie gaat niet alleen over marketing. Natuurlijk, consumentsocialisatie gaat over hoe ontwikkel je nou als mens tot consument.
Ja.
Want om consument te worden, moet je bepaalde dingen begrijpen. Je moet begrijpen, bijvoorbeeld alleen al het, ik ga naar de supermarkt, ik pak een product, ik loop naar de kassa en ik geef geld in ruil voor dat product, is al een soort script wat je moet leren als kind, wat je consument maakt.
Ja.
Dus daar ging eigenlijk mijn scriptie over. Dus ik heb er ook een heel groot psychologisch component bij gehad. Van ja, hoe ontwikkel je nou ook ten opzichte van die psychologische scripts die je dan doorloopt, die uiteindelijk zeg maar tot een volwassen consument die dat begrijpt. En dat is ook wel grappig hoe ouder mensen dan worden, zeg maar, hoe meer vragen ze ook gaan stellen bij marketing bijvoorbeeld en hoe meer ze zich daar kunnen wapenen, meer tegen kritisch over worden natuurlijk. Dus dat is niet iets wat heel, heel nieuw is wat daar natuurlijk uitkomt, maar wel iets wat vrij weinig onderzocht is. Het effect van marketing van niet heb ik het niet alleen over advertising, maar bijvoorbeeld ook in supermarkten, maar ook hoe we bijvoorbeeld met elkaar spreken van ouder tot kind of met andere peers, hoe dat zich ontwikkelt tot wat dat later in het leven zeg maar ook nog tot je wensen en tot je scripts richting marketing zeg maar doet.
Ja.
Dus er is eigenlijk heel weinig onderzoek nog maar nagedaan, nog steeds eigenlijk. Het is alweer een tijdje geleden dat ik ben afgestudeerd, dus maar sindsdien is er nog steeds weinig onderzoek gedaan.
Ja. Oké. Okay.
Ja.
Maar van waar die keuze voor dat onderwerp?
Ja, ik vind marketing gewoon heel erg interessant. Ik hou van het psychologische aspect, ook van marketing. Ik vind ook dat marketing soms een beetje een vieze bijsmaak krijgt waarvan ik vind dat hij het niet verdient. Ik heb marketing namelijk zelf heel erg gezien altijd als heel erg behulpzaam proberen te zijn. Want ik heb toch zelf een... Even een kleine anekdote tussendoor. Weet je nog dat je vroeger van die vriendendagboekjes had? Die gaf je dan aan je vrienden en dan konden ze daarin schrijven. Nou, en een van die vragen die daarin was wat is je televisie? Wat was je favoriete tv-programma? En ik schreef standaard op reclame. Want ik vond het, ik vond het gewoon super interessant als kind al om te kijken naar reclames. En hoe zit nou die beïnvloeding zeg maar in elkaar? Maar ook wat is het kleurgebruik? Kan ik raden wat ze proberen te bereiken, wat ze van mij willen. Dus eigenlijk was ik daar als kind, was ik daar eigenlijk al best wel mee bezig. Ik wilde altijd de reclames nog zien voor naar bed. En mijn ouders dachten altijd van, oh, dat is natuurlijk een excuus om later naar bed te mogen. Maar ik wilde echt die reclames zien.
Ja.
Dus ja, dat is gewoon iets wat er bij mij altijd al wel ingezeten heeft. Ik vind dat gewoon heel erg fascinerend hoe je ook op die manier met mensen in contact kunt komen. Met mensen die verbinding daarin zeg maar kunt maken. Nou, wordt dat altijd goed gebruikt? Nee, hè? Dat is met alles in het leven is dat natuurlijk zo. Je kunt er goed mee doen en je kunt er slecht mee doen. Ja. Maar die vieze bijsmaak van marketing, dat raakt mijn marketinghart dan wel eens.
Dat snap ik.
Omdat er toch mensen zijn. Zeker met mijn scriptie komt natuurlijk de discussie dan heel erg. Ik heb heel veel over gelezen over die discussie van marketing richting kinderen. Ja, met snoepgoed en dergelijke. Dat is altijd natuurlijk een discussie die je ook moet hebben met elkaar.
Maar was dat dan ook bewuste keuze om dat juist op kinderen te focussen? Omdat je een soort van statement wilde maken of zo? Kwam het ook vanuit een soort behoefte om dat te belichten vanuit die insteek? Of was het een andere reden dat dan op kinderen gefocust was?
Nee, ik ben natuurlijk ook op dat moment wel op zoek gegaan naar waar kan ik mijn scriptie over doen en wat is dan iets wat nog niet zoveel gedaan is. Want je merkt ook, dat is gewoon heel vaak natuurlijk met wetenschappelijk onderzoek wordt gewoon heel vaak gedaan rond studenten, omdat studenten gewoon een makkelijke doelgroep zijn om bij elkaar te krijgen. En zeker als je daar iets tegenover stelt, dan doen die studenten doen wel mee. Ja. Dus het onderzoeken van marketing schemes, zo noem ik het maar even, rondom volwassenen, daar is gewoon best wel veel onderzoek naar gedaan. Ja. Vervolgens krijg je nog wel wat onderzoek onder adolescenten en tieners, maar onderzoek naar echt kleine kinderen, 5, 6 jaar oud, terwijl daar zeg maar de basis wordt gelegd voor ons consumentengedrag, dat is er eigenlijk bijna niet. En dat vond ik dus heel erg interessant. Ik denk, ja, als je wil begrijpen hoe iets werkt, dan zal je die beginfase van die formative years van, hè, eigenlijk van 2 tot 6, 7, ja, daar gebeurt natuurlijk gewoon een heleboel al in het leren daarvan. Dus ik vond dat gewoon een fascinerend onderwerp. Dus het kwam meer uit een soort van schaarste, dat ik dacht, ja, ik kan daar helemaal niks over vinden, verdorie. Nou, dan ga ik het zelf maar onderzoeken, zeg maar. Dat was meer. En ik heb daar dan een systematic review over gedaan. Dus ik ben niet zelf helemaal in de doelgroepen gaan duiken om dat te doen. Maar wel om een overzicht te maken van wat is er nu al precies bekend in de wereld. En dat is niet altijd evenveel geweest. Nee. Dus, sterke oproep aan de wetenschappers, de communicatiewetenschappers van Nederland, om daar eens wat meer onderzoek naar te
doen. Ja, ik weet niet of ze naar deze podcast luisteren, maar als je luistert,
nou, wie doe weet, je ding. Wie weet. Ja.
We zullen ze taggen in LinkedIn post.
Ja, precies.
Oké, cool. En ik zag nog wat mij aansprak en fascineerde aan je LinkedIn profiel. Dat is namelijk dat je een radiopresentator bent geweest bij TV Enschede.
Bij de Enschede FM, ja, dat klopt. Ja, goh, dat is al heel lang geleden. Ja,
hoe kwam dat zo tot stand? Ik bedoel,
ik had een huisgenoot die deed dat. En er ging een presentator weg. En op de een manier is daar blijkbaar het gesprek over gegaan. En toen zei ik, oh, dat lijkt me wel leuk. En toen heb ik daar auditie voor gedaan. En toen ben ik daarvoor geselecteerd. En toen hebben we dat gedaan. En dat was inderdaad het programma. God, ik weet niet eens hoe het programma heette. Maar het was voor studenten door studenten, dat weet ik wel nog. Dus het ging heel erg over studentenonderwerpen. We gingen op locatie, maar we zaten ook veel in die studio. Dus dat deden we met z'n drieën, dus ja, dat was heel erg leuk. En dat is iets wat mij ook wel natuurlijk afgaat. Ik vind dat wel leuk ook om te presenteren en zo. Dus ja, dus dat was ook een hele leuke tijd.
Doe je daar nu nog iets mee dan? Of is dat...
Nee, ik doe eigenlijk geen radiowerk meer. Maar het zou eigenlijk best wel leuk zijn om weer eens wat radiowerk te gaan doen. Maar we hebben wel plannen ook om onze eigen podcast te gaan maken. Ja. En public speaking. Ik sta altijd open voor public speaking opdrachten. Ik maak even schaamteloos reclame voor mezelf.
Ja, nee.
dat wel veel. Ik probeer wel veel te praten in het openbaar. En dat gaat goed af. Dus dat.
Leuk. Nou, grappig. Kun je eens iets vertellen? Want ik zag dat je vervolgens... wat was het punt? Ik zag Regenfiber op je LinkedIn en Randstad en nog een hoop andere dingen. Maar wat was het punt dat je weer uit Enschede vertrok richting... ik weet niet, waar ging je daarna heen?
Nou, ik heb Enschede verlaten, zeg maar, toen ik naar Utrecht ging verhuizen voor mijn afstudeeropdracht. Dus ik heb Henkel mijn afstudeeropdracht in opdracht van Henkel gedaan. Dus dat is al het moment waarop ik naar Utrecht ging. En toen ik helemaal was afgestudeerd, toen ben ik mezelf gaan vinden in Australië. Dus daar heb ik een jaar rondgezworven en gewerkt en al dat soort zaken gedaan. En uiteindelijk toen ik eigenlijk terugkwam, dat was in 2010... Dat is ook alweer lang geleden. 2010. Toen zaten we midden in de crisis. En toen was er eigenlijk geen droog brood te krijgen als communicatie. Net afgestudeerde communicatiewetenschapper. Nee. Dus dan loop je het uitzendbureau binnen. En dan krijg je een best wel leuke baan aangeboden. Het ging best wel goed. Ik heb kort bij Regenfiber gezeten als uitzendbaan. En toen vroegen ze eigenlijk bij Randstad zelf van, ja, wil je niet bij ons komen werken? Dat wij vacatures genoeg.
Dat is de link. Ja, ik vroeg me al af hoe je bij Randstad als jobconsultant in eerste instantie aan de slag bent gegaan vanuit je achtergrond. Maar zo liep dat dus. Okay.
Zo liep dat. En toen heb ik uiteindelijk, want het is eigenlijk een klein uitstapje geweest in mijn carrière, waarbij ik dus meer de HR-kant op gegaan ben. Wat ook fascinerend is overigens. En ook wel weer zo zijn link heeft met marketing, maar daar komen we misschien straks nog wel op. Mm-hmm. Maar dat leek me eigenlijk best wel leuk, met mensen werken. Je hebt natuurlijk ook een hart voor de zaak. Randstad is natuurlijk ook een mooie werkgever. Dus uiteindelijk heb ik dat inderdaad gedaan. Toen ben ik naar Den Haag verhuisd. Ik kreeg in de vestiging Rijswijk kreeg ik dan mijn eerste plaatsing. Maar goed, na een jaar of drie, denk ik, miste ik toch wel heel erg het marketingvak. Wat ik leuk vind van marketing is ook wel dat het heel projectmatig is. Dus dat het vaak een kop en een staart heeft. Niet altijd. Hè. Je hebt natuurlijk dingen die doordraaien. Maar ja, ik hou wel van mooie campagnes neerzetten. En die creativiteit daarachter miste ik ook heel erg. Dus het als incident werken is overigens ook een hele leuke baan. Want het is hartstikke heel erg uitdagend. En je leert er vreselijk veel van. En die HR-achtergrond neem ik altijd mee. Hè. Dat is natuurlijk ontzettend veel van geleerd. Maar het is ook een baan die constant doorgaat. Het loopt constant door. Ja. En ik werk beter met eikpaaltjes. Ik werk graag ergens naartoe. Mm-hmm. Dus toen heb ik uiteindelijk gesolliciteerd op het hoofdkantoor bij Randstad. En toen ben ik daar aangenomen op de marketing- en communicatieafdeling. En daar jarenlang nog de meest prachtige campagnes gedraaid natuurlijk. Want dat leer je bij Randstad wel, hoe je dat doet. En als ik iets veel gedaan heb, is het recruitment marketing. Dus dat kunnen we wel natuurlijk. Maar dus dat was...
En doe je daar nu nog veel mee dan, met specifiek dat recruitment marketing?
Nou, we zijn wel bezig met inbound recruitment. Daar zijn we ook wel echt aparte plannen voor aan het maken om dat aan te bieden. Omdat ik daar natuurlijk ook zoveel ervaring mee heb. En je ziet toch ook wel, waar we steeds meer op komen is marketing natuurlijk ook inzetten voor een stuk employer branding. Dus wat wij op dit moment doen is inbound marketing, inbound sales, inbound customer service. Maar steeds vaker krijgen we ook wel de vragen van klanten van wat moeten we met ons employer brand doen? We kunnen niet voldoende mensen vinden. Kunnen we daar ook campagnes voor draaien om die bucket te vullen met een specifiek functieprofiel. En dan komt eigenlijk alles bij elkaar. Want als je het hebt over marketing, dan gaat het natuurlijk eigenlijk heel erg ook over je waarde. Waar sta je voor als organisatie en wat is je cultuur daarin ook? Je cultuur moet daarbij aansluiten. Je hele positionering moet daar zeg maar bij aansluiten. Maar marketing en recruitment lijken heel erg op elkaar, want je probeert mensen aan te trekken waar je vervolgens een relatie mee wilt bouwen. Hè? Met klanten bouw je ook een relatie op en met je medewerkers bouw je ook een relatie op. Ja. Dus uiteindelijk gaat het erom, hoe gaan we ons in die markt zetten en hoe gaan we ons daarin positioneren? En dan moeten we goed vindbaar worden voor degene die we willen aantrekken en aantrekkelijk zijn voor die mensen. Dat betekent dat je je doelgroep goed moet kennen. Dat betekent dat je content moet gaan maken voor die doelgroep. Daar zitten eigenlijk in principe, lijkt dat heel erg op elkaar. En zitten daar heel veel dezelfde basisdingen in. Natuurlijk zitten er ook verschillen in. Het is natuurlijk niet dat één op één te kopiëren is met elkaar. Maar uiteindelijk die basis zetten en dat onderzoek doen. Als jij je employer brand en je recruitment aanpakt alsof het een marketingkant is, dan heb je daar heel veel in te winnen. Ja.
Dat is wel leuk, want wij hebben anderhalf jaar geleden voor onszelf de keuze gemaakt om onze eigen marketing, om daarin potentiële medewerkers als een van onze belangrijkste stakeholders te zien.
Ja.
Omdat wij ervan uitgingen dat als we ons daarop zouden richten, omdat dat de grootste criticasten zijn van een bureau, omdat als je er wil werken, dan moet je het wel heel goed vinden.
Ja.
En wij dachten, als je je daarop richt, dan moet een klant het ook, in ieder geval, dan moet hij de kwaliteit kunnen zien, zeg maar. Ja. Dan heb je natuurlijk nog wel een iets andere insteek nodig, maar dat is grappig. Ja. Dat is inderdaad een beetje dat verhaal.
Ja, ja en veel marketingbureaus begrijpen dat dan ook wel, denk ik. Ik denk dat er ook wel veel grote organisaties, de corporates van deze wereld, zoals een Randstad bijvoorbeeld, die begrijpen dat natuurlijk ook wel. Maar dat het bijvoorbeeld voor het MKB ook heel erg kan werken om daar echt je onderzoek naar te doen en daarin te investeren op die manier. Ja, ik denk dat dat nog wat meer mag landen bij sommige organisaties. Ja.
En jij zei net dat je van die ervaring in HR, zeg maar, gewoon echt als niet marketing communicatie, maar die jobconsultant functie, zeg maar, dat je daar veel van hebt geleerd.
Ja, zeker.
Wat is dan hetgene wat je in je huidige dagelijks werk, zeg maar, daarin meeneemt?
Ja, vooral heel erg het HR-stuk. Hè, dus als ja, toch CEO van deze organisatie voel ik me heel erg verantwoordelijk voor onze mensen. Ja. Hoe neem je ze mee? Hoe bouw je een goede cultuur? Maar ook hoe doe je je eigen recruitmentprocessen? Nou ja, daar draai ik me al niet voor om. Ja. Weet je. Het is vrij makkelijk voor me. Ja. Maar ook wel, kijk, wat Randstad wel echt, waar ze wel heel erg voor staan, is dat de medewerkers wel gewoon heel erg goed behandeld worden. Uiteindelijk is het, hè, die flexwerkers die wij hadden, vallen gewoon onder jouw verantwoordelijkheid. En dat zijn gewoon mensen. En dat is heel belangrijk voor mensen, want werk is een van de belangrijkste punten die we hebben in ons leven. Dus ik vind ook, nu ik werkgever ben, ik wil gewoon mijn mensen heel graag heel erg goed behandelen. En ik wil gewoon heel graag dat mensen gelukkig zijn en dat ze het fijn vinden om bij ons te werken en dat ze zich kunnen ontwikkelen. En daar past een bepaalde cultuur bij. En ja, de principes die ik daarvan geleerd heb bij Randstad, die zijn wel mooi toepasbaar nu als CEO van deze organisatie. Ja. En het helpt om het arbeidsrecht goed te begrijpen. Dat helpt ook om te weten wat er wel en wat er niet mag. En dat je daar weinig vergissingen in maakt. Ja. Al verandert dat ook wel weer zo snel dat... kijk, als incident moet je het hele arbeidsrecht uit je hoofd kennen. Of een heel groot gedeelte daarvan. Maar inmiddels is het wel een beetje aangepast. Dus ik weet niet alles meer helemaal uit mijn hoofd. Nee, maar goed, je kunt het wel goed lezen natuurlijk. Ja. En je kunt het wel goed begrijpen. Dus ja, dat neem ik zeker mee. Ja.
Oké. Okay. Nou ja, Randstad. Daar heb je dan vervolgens eigenlijk voor het eerst dan echt dat marketing-communicatie stuk in een baan opgepakt.
Ja.
Hoe lang heb je dat gedaan? Want ik zag dat je daarna nog weer even wat van de wereld hebt bekeken.
Ja, na een aantal jaar was het toch... Ik wilde wel ook verder groeien. En het, ja, de banen in marketingcommunicatie lagen op dat moment nog steeds niet voor het oprapen. Nee. Dus Randstad heeft een samenwerking met een organisatie. Dat heet VSO, Voluntary Services Overseas. Dat is een Engelse organisatie.
Okay.
En wat zij eigenlijk doen is, zij zenden mensen in vaak westerse landen, in ontwikkelde landen, zenden zij uit naar ontwikkelingslanden om daar lokale mensen, of mensen lokale, nee, ik moet anders zeggen, lokale mensen, zeg maar, kennis bij te gaan brengen over een bepaald onderwerp. Dus dat past heel goed bij Randstad natuurlijk. Ja. En daar ben ik uiteindelijk voor gekozen. Dat leek me wel leuk. Een vriendin van mij die was naar Kenia geweest daarmee. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. Dus ja. Toen heb ik daar eigenlijk voor gesolliciteerd. Van, kan ik niet ook dan voor een x aantal tijd naar het buitenland? Om daar dingen te gaan doen. Mensen te helpen met hun marketing. Mensen op te leiden in de marketing bijvoorbeeld. En daar ben ik voor aangenomen. Dat ging allemaal heel snel. Want ik weet nog de dag dat ik solliciteerde en... Precies 6 weken na de dag dat ik solliciteerde daarvoor, zat ik in het vliegtuig richting Cambodja. Ja.
Geen gas overgroeien.
Nee, dat was... Ja, dat moest ik heel snel, want Randstad zend je dan natuurlijk uit met baangarantie. Zij garanderen dat op het moment dat je terugkomt, dat jij gewoon in dezelfde functie
kunt terugkeren. Het is vrijwilligerswerk, daar staat een V-soort van voor. Dus dat was onbetaald, maar je komt terug en dan weet je dat je in ieder geval je baan bij Randstad weer kan oppakken.
Ja, precies. En dan misschien niet helemaal dezelfde, maar ze garanderen dat ze een functie op gelijk niveau geven. Dus dat was natuurlijk ideaal en het is natuurlijk prachtig dat Randstad zo'n mogelijkheid biedt. Want dat heeft wel echt mijn leven veranderd. Randstad heeft echt mijn leven veranderd. Dat kan ik echt heel erg hard zeggen.
Okay.
Dus toen zat ik op weg naar Cambodja aan het vliegtuig en toen landde ik in Phnom Penh om daar en toen wist ik eigenlijk nog niet dat ik daar dus vervolgens 3 jaar zou blijven eigenlijk.
Wow, dat is ook best lang.
Ja, ik zou eigenlijk voor 6 maanden gaan, was het idee. En het idee was dus om, want ik werkte dan echt voor VSO daar in de lokale office. Dan blijkt toch het niveau ook nog wel wat lager te zijn dan dat je denkt. niets ten nadele van die mensen, want iedereen werkt hartstikke hard en wil het graag proberen. Maar ja, heel erg uitvoerend. Hè? Dus mensen zeggen, oh, we gaan even een brochure schrijven. En dan is het eigenlijk mijn taak om te zeggen, nee, laten we even rustig naar de strategie gaan kijken. Wie willen we hiermee? Wat is onze positionering? Wat bla bla bla. Dus eigenlijk dat soort dingen daarin in opbouwen. Nou, dat deed ik een half jaar. En ik weet nog dat ik op mijn slippertjes door Phnom Penh fietste. En toen dacht ik, ja... ga ik nou weer terug naar Nederland? Ga ik nou elke dag weer in die file staan? In mijn mantelpakje naar het werk? Ik dacht, daar heb ik helemaal geen zin in, weet je wel? Nee. Het is hier allemaal vrij blij. Dus toen heb ik gesolliciteerd bij een non-profit organisatie, die heet Nexus. En daar ben ik aangenomen. En dat was wel grappig, want ja, toen moest ik dus ook Randstad bellen van...
Dan stap je uit dat programma.
Ja, bedankt voor het vliegticket. En ja. ik kom niet meer terug. Dus, maar goed, dat, bij Randstad is het natuurlijk een komen en gaan van mensen. Dus ja, dat ging heel goed, daar reageerde ik heel goed op. En, dus toen ben ik bij Nexus gestart. En Nexus is dan een kleine non-profit. Dus dat was heel grappig, want ik kwam bij Randstad vandaan, waar de hele marketingafdeling iets van 50 man was of zo. En we hadden natuurlijk een miljoenenbudget. En toen kwam ik bij Nexus en de hele organisatie bestaat uit 14 man. En toen zeiden ze tegen mij op mijn allereerste dag van... we hebben toch maar even nog een Facebook-account aangemaakt voor je. Want dan heb je in ieder geval iets.
Oké.
Sommige dingen waren heel goed geregeld en andere dingen waren gewoon nog niet geregeld. Zoals dat gaat, weet je, in zo'n organisatie. Ja,
tuurlijk.
Ze waren best wel goed aan het investeren, ook in branding en in website. Dus dat was dan weer heel erg mooi. Maar aan de andere kant vroeg ik om een marketingbudget van $3000 per jaar. En toen zeiden ze, nee. Nee, dat is echt veel te veel. Dus dacht ik ook.
Holy moly.
Dus dat was heel anders dan bij Randstad. En dat gaf wel zo zijn uitdagingen, maar ook alweer heel erg leuk. En veel opgezet en heel goed geworden in dingen voor elkaar krijgen zonder... daar heel veel in te investeren. Hè? Je wordt echt een hasselaar, om het zo maar te zeggen. Je gaat mensen vinden die je willen helpen. En dan helpt het dat je non-profit bent, want dan helpen mensen gewoon liever. En goede contacten. En Nexus had sowieso heel veel hele goede relaties. Zij waren heel goed in het bouwen van goede relaties. Dus ja, het was eigenlijk nooit een probleem om mensen te vinden die je wel wilden helpen. Hm. En toen, dat heb ik eigenlijk een jaar of drie gedaan. En... toen op een gegeven moment was ik op vakantie in Nederland. En toen heb ik het daar wel met mijn ouders over gehad. Ik zeg, wat wordt dan een volgende stap en wat wil ik dan? En toen heb ik wel met mijn ouders gezegd van... ik zou toch eigenlijk wel graag iets voor mezelf willen starten. Maar hoe dan en wat dan? En toen zeiden mijn ouders van, als je daar nou serieus over bent... dan kom dan weer terug bij ons wonen. Dan kan je vanuit hier, vanuit een veilige positie, kan je je onderneming starten. En toen heb ik heel lang nagedacht. Want dat
heel
vond ik
veel
echt
weerstand.
Hele moeilijke beslissing. Want Cambodja was gewoon hartstikke leuk. En ik kende daar iedereen. Ik had daar een sociaal netwerk van, heb ik jou daar. En ik weet niet of je iets van de expatwereld weet. Maar dat zijn ook wel leuke feestjes en zo, wat je er allemaal bij krijgt.
Geen ervaring, gewoon... maar ik kan me iets voorstellen.
Ik mis het ook wel. Dat vrouw van de wereld voelen, zeg maar. Hmm. Nu woon ik weer in Eindhoven en Eindhoven is natuurlijk een heel mooie stad. Het is hartstikke leuk. Maar ik mis het internationale, mis ik wel heel erg. Maar goed, uiteindelijk heb ik dat toch gedaan. En terug bij mijn ouders ingetrokken en shock gestart, uiteindelijk. Ja.
En hoe lang heb je bij je ouders, hoe lang heb je het volgehouden?
Ongeveer 9 maanden in totaal.
Oké.
Ja, dus het valt mee. Ja, het was een jaar zeg maar in totaal, maar ik heb tussendoor 3 maanden een huisje ondergehuurd in Eindhoven. Dus dan hadden we even een soort adempauze. Maar dat is dan vooral, Mierlo is ook een prachtig dorp, maar is ook klein voor mij. Weet je, er valt niet zoveel om toch te doen. Je komt daar voor je rust. En ik was niet op zoek naar rust, dus uiteindelijk heb ik toen hier een huisje in Eindhoven kunnen krijgen. Ja. Dus dat is voor iedereen beter.
Ja. Ik heb het ook tijdens mijn stage heb ik een halfjaartje weer thuis gewoond. Toen was ik werd helemaal gek.
Ja, hoe oud was je toen?
Ik denk, dat was ik al best wel, dat was denk ik 2000. Oh, dan komt mijn skills komen hier in niet zo'n positieve daglicht. Ik denk ergens 25, 26 of zo.
Oh ja, ik was 34, dus...
Oké, jij wint. Des te knapper dat je het langer hebt volgehouden. Maar goed, ik bedoel niks te nadelen van jou of mijn ouders. Want ik was blij dat ik daar welkom was natuurlijk.
Is ook. Het heeft mij natuurlijk wel... heel erg geholpen om uiteindelijk die eerste stap te zetten. Je moet gewoon een beetje hulp krijgen soms. Ja. En dat vind ik sowieso wel heel erg van ondernemen, hoor. Je, je hebt gewoon hulp nodig. Je wordt als ondernemer bescheiden, vind ik. Dat hoe meer ik ondernemer word, of hoe langer ik ondernemer ben, hoe bescheidener ik word. Want hoe meer ik me realiseer, hoeveel ik eigenlijk zelf niet kan. En dat je daar dus mensen voor hebt die dat wel goed kunnen. En dat je dus ook los mag laten. Dat je mag zeggen, oké, ik geef dat stukje aan jou en ik vertrouw jou daarin. Ja. Dus ondernemen is gewoon heel erg de juiste mensen erbij vinden die je kunnen helpen.
Ja, klopt. En waren jouw eerste stappen als ondernemer dat je die, wat ik ook op je LinkedIn profiel zag, de ad interim klussen ging doen bij bedrijven?
Ja, ik heb ongeveer 1,5 jaar gefreelanced, terwijl ik ondertussen een beetje aan het zoeken was van wat gaan we nu eigenlijk precies doen? Of wat ga ik precies doen? Waar wil ik iets in starten? Wat vind ik belangrijk? Hoe gaat het er dan ook uitzien? Dus ik heb inderdaad ongeveer 1,5 jaar gefreelanced. Ik heb een prachtige klus gekregen bij Vescom. Daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Heel mooie organisatie met hele lieve mensen. En uiteindelijk wilde Vescom de eerste stappen zetten op het gebied van marketing automation. En zo kwam ik eigenlijk met HubSpot in aanraking. Dus dat is het linkje. En toen ben ik met HubSpot daarin heel erg gaan praten, heel erg gaan uitzoeken. Ik kende HubSpot wel al, want ik had ook in Cambodja al met Salesforce gewerkt. En toen hadden we ook al met HubSpot opgezet. En toen heb ik er ook al eens onderzoek naar gedaan. Dus het was niet helemaal blank over mij.
Nee.
Maar het was wel voor het eerst dat ik echt met hen in gesprek kwam. En toen zei HubSpot van, goh, we hebben een partnerprogramma. En toen dacht ik, dit is het. En toen vielen eigenlijk al die puzzelstukjes van wat ik bij Randstad heb gedaan, wat ik bij in Cambodja heb gedaan, waar ik eigenlijk zelf ook graag voor wil staan. Ja. Helemaal met dat inbound marketing. Daar begon het dan mee met inbound marketing. Inmiddels zijn we verder gegroeid, maar dat viel eigenlijk allemaal in elkaar. Dus ik was heel erg die waarde. Dat kwam eigenlijk allemaal. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Dus we zijn nu 2,5 jaar geleden ben ik echt met shock gestart. Ja.
Ja. Oké. Ja, precies. Want dan zijn we daar nu inderdaad eigenlijk wel aanbeland. Want dat is je huidige bedrijf.
Ja.
Mijn eerste vraag toen ik de naam hoorde was, ik weet niet of je die vraag vaker krijgt, maar wat is de reden dat het zo heet?
Ja, nu moet daar natuurlijk een heel groot verhaal achter zitten, dat we daar vreemd lang over nagedacht hebben. Nee, dat is niet zo. Ik heb er ontzettend lang over nagedacht. We hebben ook vreselijk veel namen de revue laten passeren en uiteindelijk... ik vind het ook gewoon wel mooi om dingen anders te doen. En je merkt wel wat wij doen, dat gewoon best wel vernieuwend is. Maar ook, ik wil echt ook die shock door je organisatie laten gaan. We willen groeien, we willen dingen anders doen. We willen als onze bedrijven, willen we daar ook in meenemen. Je gaat die veranderingen zetten, je gaat naar boven, je gaat naar verder. Je krijgt die impuls om echt hard te groeien. Dus daar zit die eigenlijk vooral in, van geef een shock aan je organisatie. Dus geef het een stroomstoot om weer hard vooruit te gaan. Zeg. Ja, daar komt die eigenlijk vandaan.
En je zei net van inbound marketing, daar begon het mee. Maar inmiddels noem je het growth marketing. Tenminste, dat zei je volgens mij net toch?
Ja, het is niet alleen marketing wat we doen. Wat eigenlijk het verschil daarin is dat we heel inbound doen. Dus inbound is eigenlijk een methodologie die helemaal over je hele revenue operations heen gaat. Marketing, sales, customer service, die zitten allemaal aan elkaar verbonden.
Precies.
En daar waar het gestart is met inbound marketing, hebben we ook het inbound sales en het inbound service stuk hebben we daarbij gepakt. Dus we doen veel consultancy met organisaties echt om die hele processen zeg maar in te zetten. Dat zijn lange trajecten, dat zijn serieuze trajecten. Dus, maar het is allemaal gestart met marketing. En ik blijf ook altijd wel een beetje marketing hard houden. Ik blijf ook marketeer wel. Ja.
Ja, precies. En je bent alleen gestart. Met hoeveel mensen is Shock nu?
Ja, we zijn nu met z'n zevenen. Ja. Kijk, als je echt gewoon goed inbound marketing wilt doen. Moet ik even uitleggen wat inbound marketing of inbound precies is.
Dat is misschien
voor
wel een goeie.
Luisteraars die dat eigenlijk niet weten. De inbound marketing methodologie die gaat er eigenlijk heel erg vanuit dat je prospect of je klant, dat je die in zijn kracht zet. Mensen hebben heel erg veel vragen. Zoals ik net ook al zei, 85% van de aankoopbeslissing wordt eigenlijk al gemaakt voordat we überhaupt met het bedrijf gaan praten. We willen niet meer bellen voor informatie. We willen informatie snel tot ons kunnen nemen. En inbound gaat er eigenlijk heel erg vanuit van leer je klant heel erg goed kennen. en of prospect. En zorg dat je dus ook de informatie schrijft, maakt, video's van opneemt op allerlei verschillende manieren. Om te zorgen dat die klant of die prospect dus ook de informatie heeft waar die naar op zoek gaat. Vervolgens kun je dat natuurlijk helemaal doormeten en eigenlijk zeggen we altijd de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon. We doorlopen allemaal verschillende fasen in dat marketingproces. Nou, voor de mensen die dat kennen, wij gebruiken de Awareness Consideration Decision Funnel. Informatie die je in de awareness zou sturen, moet je niet sturen als mensen in die decision fase zitten. En andersom natuurlijk eigenlijk ook. Dus je moet een methode hebben waarop je kunt gaan uitvinden waar in die funnelfase bevinden mensen zich. Zodat we ook die behulpzame en relevante content zeg maar kunnen sturen. En dat ga je mij heel vaak horen zeggen, want behulpzaam en relevant, dat is eigenlijk echt waar ik voor sta. En waar ik in marketing ook in wil staan. Daarmee is het niet te zeggen dat andere vormen van marketing niet goed zijn. Of dat bijvoorbeeld koud bellen niet goed is. Het is maar net wat er voor jouw organisatie werkt. Ja. Maar ik geloof heel erg en ik wil er heel erg voor staan dat we een nieuwe manier van marketing doen waarin we echt behulpzaam en relevant zijn. Waarbij we niet als een slang ertussendoor proberen te glibberen. Dat zet mensen gewoon in hun kracht. Dus dat is eigenlijk wat er achter inbound zeg maar, zit. Ja. En de methodologie die dat dan doet, dus we willen de juiste mensen zeg maar, aantrekken. Die worden vervolgens leads, die zitten in een systeem, die kan je helemaal doormeten. Om vervolgens door dat salesproces een hele persoonlijke ervaring mee te kunnen geven. Waardoor het ook weer voor je sales team makkelijker wordt om die mensen te gaan closen. Hè? Dus je krijgt heel erg dat marketing sales ook gaat ondersteunen. En vervolgens op het moment dat die mensen klant zijn, dan begint het eigenlijk pas. En dan krijg je eigenlijk een heel service stuk waarin je zegt, oké, hoe kunnen we nu die relatie met die mensen op een geautomatiseerde manier zo persoonlijk mogelijk gaan maken en die relatie heel erg gaan bouwen, zodat die mensen op hun beurt weer een nieuwe prospect zeg maar, inbrengen als referral. Dus dat is eigenlijk een beetje de methodologie die daar daarachter zit. En nu ben ik even je vraag vergeten.
Ik vroeg in eerste instantie hoeveel mensen er bij Shock zitten.
Oh, ja.
En je zei 7 en toen kwamen we even op inderdaad een goede suggestie om het even wat toe te lichten.
Ja.
Maar dat doe je dus met z'n 7.
Dat doen we met z'n 7, want eigenlijk als je gewoon goed inbound wil doen, heb je gewoon veel verschillende functies ook nodig. Hè? Ik zeg dat ook wel eens tegen organisaties. Zeggen, ja Marije, hoe kan ik dit nu implementeren in mijn organisatie? Nou, een advies wat ik daar dan ook voor heb is eigenlijk heb je gewoon een hele goede inbound strateeg nodig. Want uiteindelijk begint het al met strategie. Hoe zetten we ons in de markt? Maar ook als je gewoon allerlei verschillende campagnes gaat maken. En je wil dus eigenlijk al die workflows, zoals het dan heet, aan elkaar gaan knopen. Dan krijg je bijna een soort train track waar zo'n customer zich over verbindt. Overloopt. Dus hoe ga je die allemaal met elkaar verbinden om dat ook te zorgen dat dat gebeurt? Nou, je hebt natuurlijk goede copywriters nodig, je hebt SEO-specialisten nodig, je hebt PPC-specialisten nodig. Je hebt HubSpot of welke platform je ook gebruikt. Hè. Je marketing automation platform specialisten heb je nodig. Je hebt webdevelopers nodig. Al dat soort mensen heb je eigenlijk in je pipeline heb je die nodig. Dus ja, vandaar dat wij ook nu met z'n 7 zijn waarin we al die functies zeg maar hebben zitten. Ja. En als mensen het zelf in hun organisatie willen implementeren, ja, dan kan er best wel eens een proces zijn om al die mensen aan te gaan nemen. En is dat dan kostentechnisch, is dat dan ook wel de juiste beslissing?
Ja, precies. En nou ben ik heel benieuwd, want ik zag op jullie website bijvoorbeeld dat jullie best wel veel beelden gebruiken. En dit is natuurlijk even het hele subtiele bruggetje naar het onderwerp.
Ja, ik dacht al, wanneer gaat het komen? Ja.
Maar daar is die, tada!
Ja, ja.
Want het valt echt op dat jullie op de website beelden gebruiken die echt anders zijn dan wat je bij een doorsnee bedrijf... Ja, vind ik wel.
En wat valt je... Daar ben ik dan nog wel heel erg benieuwd naar. Wat valt je daar
dan... Of het is natuurlijk... Als je aan het oriënteren bent op een product... Een witte Tesla... Dan zie je natuurlijk overal alleen nog maar witte Tesla's rijden. Dus het kan ook zijn dat ik met die bril naar je website heb gekeken.
Ja.
Maar ik bedoel, op één pagina zag ik een vrouw met volle vormen. Op een andere pagina zag ik vooral... ik zeg donkere mensen, maar volgens mij moet je tegenwoordig weer zwarte mensen zeggen. Ik ben altijd heel erg in de war, maar maakt er niet zoveel uit. Maar in ieder geval mensen met niet alleen maar witte mannen van middelbare leeftijd, zullen maar zeggen. Dus er zit in wat je bewust of onbewust, wat je uitstraalt, zit dat volgens mij best wel diversiteit in.
Nou, daar ben ik blij om dat je dat zegt. Ja. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ja.
Maar de eerste vraag is... want we moeten sowieso even, denk ik, bespreken... wat is diversiteit dan? Maar ik ben eerst even benieuwd... hoe bewust is het dat de beelden zijn die je gebruikt?
Ja, heel erg bewust. Ja, ik wil me als marketeer gewoon heel graag... heel hard maken voor inclusiviteit en diversiteit in marketing. Het is een onderwerp wat ik heel erg warm hart toedraag... En waar we ook een podcast over gaan starten. Wanneer precies, dat is nog even een beetje... maar waarschijnlijk in het najaar van dit jaar.
Ja.
De reden dat ik me daar zo ontzettend op wil richten... is eigenlijk tweeledig. Ten eerste heb ik gewoon natuurlijk heel erg veel marketingervaring al. Ik heb veel internationale ervaring. En ik heb gewoon vanuit mijn ervaring gezien hoe lastig het ook is... om veel inclusiviteit zeg maar, daarin te hebben. Hè? Als je natuurlijk in Azië rondloopt... het is eigenlijk heel gek dat we heel veel witte acteurs gebruiken voor de marketing in Azië. Eigenlijk blijf ik dat een heel vreemd fenomeen vinden. Ik weet niet of je de film Lost in Translation kent. Ja. Maar daar worden natuurlijk ook die... ik weet even zijn naam niet, maar...
Bill Murray?
Ja, toch? Bill Murray. Die wordt daar natuurlijk ook gebruikt voor een whiskycampagne. Dan zie je daar gewoon ook gewoon heel erg veel.
Ja.
Je ziet ook wel veel lokale marketing voor echt lokale producten. Maar dat soort internationale marketing is toch nog wel heel wit... is me altijd wel opgevallen. Maar ook vanuit het hele consumentsocialisatie blijf ik dat heel fascinerend vinden. Hoe verschillende groepen mensen, niet alleen qua etniciteit, maar ook bijvoorbeeld qua gender. Of gewoon hoe onze verschillende ervaringen in het leven ook maken dat we anders aangesproken willen worden. En anders aan verkocht willen worden eigenlijk. Dat vind ik gewoon een fascinerend onderwerp. Ja. Nou, en hoe het mezelf dan eigenlijk wel persoonlijk raakt, is ik ben natuurlijk ook... een vollere vrouw. Hè? Ik ben wat dat betreft ontzettend privileged, want ik ben een witte vrouw en ik ben hoog opgeleid en dat allemaal. Maar ik ben ook een vollere vrouw en ik vind het zelf vreselijk frustrerend om te zien dat toch nog hoe weinig verschillende bodytypes, lichaamstypes er in marketing eigenlijk getoond worden. En wat je dan heel vaak ziet, is dat er wel vaak een wat zwaarder persoon gepakt wordt. Maar dat is altijd een gekleurd persoon. Altijd. Er zit eigenlijk bijna nooit een wit...
Is dat zo?
Ja, moet je maar eens opletten op televisiereclame. Er zit bijna nooit een blanke, dikke... dikke persoon. Dat is bijna altijd een gekleurd persoon. Dus ik vind het ook wel ergens... Ja, op dat moment ben ik ook wel heel erg gaan nadenken over... Als de discussie ontstaat hoe media... onze maatschappij vormt en wat wij normaal of niet normaal vinden in de maatschappij, dan hoort marketing daar een onderdeel in die discussie te zijn. Want marketing is media. Hè, ja. Dus we zien bijna 800 verschillende commerciële boodschappen per dag. Wat wij zien in die commerciële boodschappen bepaalt onze realiteit en heeft een bijdrage in hoe wij de perceptie van de werkelijkheid om ons heen en van onze maatschappij om ons heen, hoe wij die ontwikkelen. En zeker als je het dan hebt bij jonge mensen, jonge kinderen, hoe hun consumentsocialisatie daarin dus gaat, maar ook hoe zij zeg maar de maatschappij vormen in hun hoofd, dan zijn beelden en geluid en media hebben daar gewoon hele grote invloed op. En ik vind dus dat wij als marketeers daar bewuster van mogen zijn. En dat wij eigenlijk onze bijdrage daar ook in moeten pakken. Hoe kunnen wij nu ook die bijdrage leveren om te zorgen dat er meer inclusiviteit en diversiteit in onze samenleving komt?
Ja, dat is wel interessant, omdat sowieso is natuurlijk media een breed begrip. Want wat voor mijn moeder media is, is een praatprogramma op RTL 4 en wat voor... een 17-jarige puber media is TikTok. Want dat vind ik ook wel interessant. Want het beeld wordt nu bepaald door bijvoorbeeld een reclame van een grote corporate op zo'n commerciële televisiezender. Of in het YouTube-filmpje natuurlijk wat je tussendoor ziet. Maar denk jij dat die invloed van die traditionele marketing, dus echt gewoon die commercial, die gelikte commercial, nou ja, waar dan de wat vollere zwarte vrouw bijvoorbeeld in zit. Gaat dat veranderen door de media waar jongeren nu op zitten?
Ik, mijn persoonlijke mening, en ik zou hier meer onderzoek naar moeten doen, maar mijn persoonlijke mening, als ik bijvoorbeeld op TikTok, ik ben zo'n typische lurcher op TikTok, ik post nooit wat, maar ik kijk wel.
Ja,
wat ik daar natuurlijk wel zie, is dat een jongere generatie gewoon al veel diverser is ook. Ja. Hè? Dus dat ze daar ook veel meer voor openstaan. En je ziet bijvoorbeeld aan hele populaire series, zoals bijvoorbeeld een Bridgerton, ja, je kan ervan vinden wat je wilt, maar ze hebben wel heel duidelijk daarin een keus gemaakt om een heel divers acteursbestand aan te spreken en daarmee dus ook een diverse doelgroep, zeg maar, mee aan te spreken. Dus je ziet dat er langzamerhand in medialand dat daar ook steeds meer aandacht voor komt om daar bewuste keuzes, zeg maar, in te gaan maken. En ja, ik vind persoonlijk dat de discussie bij marketing, dat die discussie heel erg achterblijft. Ja. En je ziet dan in sommige sectoren, zie je dat die discussie wel ontstaat. Bijvoorbeeld in de mode-industrie krijgen we dat natuurlijk al heel lang. Hè? Dat natuurlijk met de hele dunne modellen, dat we dat niet meer willen. Dat we daar ook modellen met disabilities bijvoorbeeld willen zien. dat je daar verschillen. Daar gaat de discussie natuurlijk ook al langer over. Sexual orientation. Welke gender heb je daar natuurlijk in? Maar zo zijn er, zeg maar, weinig andere grote gebieden, vind ik, waarbij eigenlijk die discussie wordt gewoon heel erg normaal gevonden, dat als we een foto online plaatsen, dat daar weer een middelbare blanke man op staat, bijvoorbeeld. En niemand die daar dan van zegt van, ja, klopt dat beeld eigenlijk wel? Ja. En ik denk dat je als organisatie, als je het hebt over inclusiviteit en diversiteit, dat je daarin je verantwoordelijkheid mag pakken, dat als je zegt, wij willen inclusiviteit en diversiteit op onze werkvloer, dat je die vraag eigenlijk ook doortrekt van, ja, maar stralen wij die waarde eigenlijk ook wel uit in onze marketing?
Ja.
En in hoe wij ons positioneren. En uiteindelijk heeft het alleen maar voordelen, ook vanuit een organisatieperspectief, om dat wel te doen. We weten gewoon dat het voor organisaties heel goed is om inclusiviteit en diversiteit te omarmen. Daar moet je het natuurlijk niet alleen voor doen. Hè? Ik zou het mooi vinden als mensen dat zouden willen omarmen, omdat ze dat ook willen omarmen. Maar voor de mensen die daar misschien nog een beetje sceptisch tegenover staan, raad ik ook aan om daar onderzoek naar te doen, om de voordelen daarvan gewoon te zien.
Ja, want ten eerste nog even misschien iets meer de definitie van diversiteit. Want ik denk namelijk zelf dat voor veel mensen diversiteit, die denken dan vooral aan mannen en vrouwen. Hè, dus wat is de verdeling tussen mannen en vrouwen?
Ja.
Ik denk dat er ook veel mensen denken over wit en zwart. Of wat de term daar dan tegenwoordig voor is.
Ja.
En jij zei net inderdaad ook al gender. Maar wat zijn er nog meer aspecten die jij veel tegenkomt?
Diversiteit en inclusiviteit gaat er eigenlijk over dat elk individu gewaardeerd wordt voor zijn of haar inbreng of wie die is. Hè, dus dat kan een maatschappij zijn of dat kan op de werkvloer. Gaat het dan bijvoorbeeld specifiek aan wat draagt iemand bij daaraan? Waarbij diversiteit eigenlijk vooral gaat over wat willen we bereiken. We willen meer diversiteit en inclusiviteit gaat dan meer over het hoe. Hoe gaan we dat dan bereiken? Hoe gaan we meer mensen zich meer inclusief laten voelen? Gaan we dat ook, zeg maar, opzetten als organisatie? Als je het hebt, wat past daar dan allemaal in? Hè? Je gaf al aan inderdaad etniciteit, gender zit daar natuurlijk in, maar een man-vrouw, hè? Maar het gaat ook over de bredere genderdiscussie. Hoe gaan we mensen aanspreken? Non-binary mensen die daar ook bijvoorbeeld in zitten. Wat willen we daarmee? Maar het gaat bijvoorbeeld ook heel erg over disabilities. Hè, dus gehandicapten, zoals je dat dan in Nederland zegt. Zowel visueel als niet visueel. Hè, dus het kan zijn dat jij een visuele handicap hebt en bijvoorbeeld een kunstbeen hebt, ik noem maar even wat.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook heel veel handicaps die, zoals autisme bijvoorbeeld, die onzichtbaar zijn. En ook daar mag je als organisatie je bewust, zeg maar, van zijn. Het gaat over bijvoorbeeld race, het gaat over bepaalde inabilities, het gaat over seksuele voorkeur. En dat we eigenlijk zeggen tegen elkaar, iedereen, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, wat je doet, wat je kunt, wat je misschien niet kunt, wat je denkt, wordt gewaardeerd door zijn of haar inbreng. En daar wil ik heel erg achter staan.
En waar komt die behoefte vandaan dan bij jou? Om daar zo mee bezig te zijn. Ik bedoel, is dat een soort gevoel van onrecht? Of wat is dat?
Oh ja, dat is zeker een gevoel van onrecht. En dat is bij mij natuurlijk ontstaan. Zeker omdat ik gewoon een ander bodytype heb, zeg maar. Wat ik gewoon te weinig gerepresenteerd heb. Een van de grootste momenten wat het bij mij eigenlijk was, is een aantal jaar geleden was er een Nike marketingreclame. Ik weet niet of het echt een campagne was eromheen. Maar Nike die had plus size, hoe zeg je dat, paspoppen in de, de winkels gezet. Ja, ik weet niet of je dat nog weet.
Ja,
weet en daar is toch een backlash op gekomen van heb ik jou daar. Hè? Mensen die echt zeiden van ja, maar je bent obesity aan het promoten. Je moet dingen aan het doen.
Ja.
Ik weet nog dat ik me daar heel erg verdrietig over voelde. Want ik dacht, ja, we leven in een cancelcultuur tegenwoordig. Ja, je wordt eigenlijk gewoon gecanceld omdat je gewoon zwaarder bent. Ja. En toen heb ik me heel erg buitenstaande gevoeld. Terwijl ik dacht, ja, weet je, mensen zeggen dan obesity is ongezond, je bent het aan het promoten. Nou, in de bredere dingen is dat natuurlijk wel zo, maar ik als individu ben niet ongezond. Ik ben niet ziek, ik ben niet, weet je, het gaat prima met mij, dus waar heb je het over? En dan mag ik vervolgens geen kleren gaan kopen bij Nike, terwijl ik juist sporten gezond is. Dus er zit daar heel veel tegenstrijdigheid bij. En dat zie je bij heel veel dingen. Racisme is ook vaak heel tegenstrijdig.
Ja.
Mensen roepen A, maar vervolgens B kan dan wel weer. Want als dat is met bijvoorbeeld seksualiteit, is dat ook vaak, als mensen daar, bijvoorbeeld homofobie, als ze daar bang voor zijn, dat iets anders kan dan weer wel. Dus het is vaak niet rationeel.
Nee.
En dat was voor mij wel echt het moment waarop ik dacht van, als ik me nu al zo voel, als blanke vrouw, hè? Geprivileged vrouw.
Ja.
Hoe moet het dan wel niet zijn voor mensen die echt tot een minority groep behoren? Of die het echt niet... Kijk, ik kan nog zeggen, nou, ik ga heel erg op mijn best doen om af te vallen bijvoorbeeld, en dan heb ik dat probleem niet meer. Maar als jij natuurlijk een andere huidskleur hebt, dan kan je daar, gaat er niks voor je veranderen.
Nee.
Dus ik heb me dat heel erg aangetrokken op dat moment, dat ik dacht, ja, als ik me al zo voel, hoe moet dat dan wel niet zijn voor andere mensen? En dat vond ik heel erg. En daar is het eigenlijk mee gestart. Ik dacht, ik wil hier meer onderzoek naar doen. Ik wil dit onderwerp beter gaan begrijpen. En ik wil me daar hard voor gaan maken. Ik vind dat wij als marketeers, wij zijn ook mediamensen. Ik vind dat wij onze steentje daaraan moeten bijdragen. Ja.
Ja. En als je dat dan ergens vertelt. Er zijn ongetwijfeld een heleboel mensen die dan zouden zeggen, ja, maar nou, wij hebben in ons vak, hè, internetbureau, wij hebben natuurlijk ook met accessibility de richtlijnen van WCAG te maken, waarmee je een website optimaliseert voor mensen met een beperking. Of dat inderdaad nou een visuele beperking is, of echt een mensen die echt gehandicapt zijn. Maar wat je daarbij natuurlijk snel hoort als een soort van tegenargument, is ja, we hebben zoveel budget. En om die website accessible te maken, bij accessibility is dat inmiddels natuurlijk al wel een beetje wat breder geaccepteerd, dat dat wel echt een beetje erbij hoort inmiddels. Maar zeker een aantal jaar geleden hoorde je nog best wel vaak het argument, ja, maar dan moeten we 10% van ons budget gaan besteden om die website accessible te maken, terwijl het maar zoveel procent van onze doelgroep is. Wat is dan, ja, wat is, ik bedoel, je kan, ik vind daar wat van, persoonlijk. Omdat ik ook geloof in inclusie en in diversiteit. Maar het is wel een moeilijk argument om te weerleggen. Of vind jij dat wel meevallen?
Ja, jij gaat nu natuurlijk heel specifiek op een heel specifiek onderwerp in. Wat ik organisaties ook wel vaak adviseer. Kijk, het is natuurlijk een transitieproces. Je gaat natuurlijk niet van 0 naar 100 in een paar dagen. Uiteindelijk zal je ook je medewerkers daar bijvoorbeeld bij moeten betrekken. Het begint allemaal al met wie willen we zijn en waar willen we naartoe. Dus het gaat om je waarde, het gaat om je positionering. Begin ook met het onderzoeken van die audience data eigenlijk. Ja. Dus als jij het hebt over je eigen doelgroep, ga dat maar eens onderzoeken. Want zo'n organisatie roept dan, ja, het is maar 10% van onze doelgroep. Ik vraag me dat af of ze dat überhaupt weten. Weet je, ik geloof niet dat er organisaties zijn die daar, de meeste organisaties er heel erg veel onderzoek naar hebben gedaan. Dus begin daar maar eens mee. Ga maar eens kijken en ga maar eens met die mensen praten. Ga maar eens een aantal mensen dan met disabilities gewoon bellen. Hè? We moeten natuurlijk daar wel aan mee willen werken. Dat moet je wel wat natuurlijk allemaal via de juiste lijn
niet dwingen, hè? Niet dwingen.
Niet kouten, dat is ook niet wat ik zeg. Maar goed, je kunt daar natuurlijk wel onderzoek naar doen. Om gewoon die mensen te zeggen van, ja, hoe is dat voor jou en hoe werkt dat voor jou? En willen we daar iets mee? Je kunt natuurlijk ook niet alles tegelijkertijd. Het is natuurlijk een groot onderwerp wat natuurlijk ook heel erg in beweging is. Je merkt ook qua bijvoorbeeld terminologie dat er heel veel gebeurt. Jij gaf net zelf ook aan, ja, wat zeggen we nu tegenwoordig? Zeggen we nu gekleurd? Zeggen we zwart? Zeggen we mensen van kleur? Dat hoor je ook eigenlijk steeds meer. Dus je merkt dat ook in de doelgroep zelf, dat daar discussie over ontstaat. Wat vinden wij zelf daarin fijn? Dus die discussie is nu heel erg gaande. Het is ook een onderwerp wat heel erg in beweging is. Hè? We zitten eigenlijk een beetje midden in die storm. Dus als een organisatie zegt van ja, maar ik kan dat niet in één keer doen, dan zou ik ook zeggen, ja, maar dat hoeft toch ook niet in één keer. Ja. Maar ik denk wel dat je als organisatie met elkaar rond de tafel kan gaan zitten en kan gaan zeggen, wat zijn onze waarden, wat willen we daarmee, wat vinden we belangrijk daarin? Ja. Ja. En kunnen we dat dan doortrekken in onze organisatie?
Ja, maar wat ik ook eigenlijk er ook mee bedoel te zeggen is dat hoe vertel je iemand, hoe vertel je een klant, een organisatie, dat het belangrijk is om dat te doen? Wat heeft een organisatie eraan? Naast het feit dat het je zou kunnen zeggen dat het je maatschappelijke en morale plicht is. Ja. Maar als je die motivatie misschien dan intrinsiek wat minder hebt, wat heb je er dan aan?
Nou, we weten gewoon vanuit eigenlijk, er is een heel erg veel onderzoeken naar gedaan. Voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, zou ik zeker dit boek aanraden. Ja, Inclusion van Jennifer Brown. Dit gaat dan meer specifiek over op de werkvloer. Niet zozeer over inclusiviteit en diversiteit in marketing, maar echt meer over de werkvloer. Kijk, we weten gewoon dat een diversiteit werkbestand binnen organisaties, dat gewoon heel erg veel voordeel oplevert. Dus bijvoorbeeld, ik pak het er heel even bij, want ik weet cijfers niet helemaal uit mijn hoofd. Nee. Maar bijvoorbeeld een onderzoek van Deloitte heeft aangetoond dat inclusieve culturen binnen organisaties, dat organisatie 31 keer meer innovatief en agile zijn dan organisaties die niet inclusief zijn. Dat ze 8 keer betere business outcomes hebben dan organisaties die niet inclusief zijn. En dat ze 2 keer meer kans maken om hun financiële targets te overstijgen. Doordat ze een inclusief bestand hebben. Nou, waarom is dat dan zo? Kan je dan natuurlijk afvragen. Ja. En dat zit hem dan onder andere bijvoorbeeld heel erg in je innovatiekracht van je organisatie. Mensen met verschillende achtergronden weten meer, zien meer, pakken dingen anders aan. Je ziet dat er meer creativiteit ontstaat. Je ziet dat er andere beslissingsmogelijkheden in één keer komen. Je ziet dat er ook bijvoorbeeld sneller beslissingen genomen kunnen worden. Maar ook beslissingen die gewoon beter bij je doelgroep aansluiten. Ja. Als jij laten we eens een marketingvoorbeeld noemen. De Pepsi-reclame van, ik geloof, 2 of 3 jaar geleden met Kendall Jenner. Ik weet niet of je dat nog weet.
Nee.
Nou, dat heeft gewoon ontzettend veel schade aangeleverd aan Pepsi. Omdat op dat moment waren er natuurlijk heel erg veel protesten gaande, vooral in Amerika. Pepsi heeft daarop proberen in te spelen, waarschijnlijk vanuit een goede intentie van nou, wij steunen die protesten. Vervolgens huren ze een toch wel blank uitziende persoon, prachtig, met een soort amazone zoals Kendall Jenner, nodigen ze dan uit om in die reclame te spelen. En vervolgens, Kendall gaat daar in haar jurkje een beetje naar beneden en die zegt, oh, er is hier een protest aan de gang. Nou, dat ga ik ook maar eens even bekijken. En vervolgens loopt zij naar voren, naar een politiemacht die geen wapens in zijn handen heeft, die allemaal daar heel peaceful eigenlijk staan. En ze geeft ze een blikje Pepsi en alles is goed. En daar is gewoon, en daar is gewoon heel erg veel over te doen geweest. Omdat wat Pepsi eigenlijk niet goed gedaan heeft op dat moment, is de situatie waar die protesters zich echt in bevonden, dat het gewoon een gevaarlijke situatie is. Dat het betekent dat je boven jezelf uit moet stijgen. Je moet heel dapper zijn natuurlijk om dat te doen en daartegen in te gaan. Mensen hebben echt gevochten natuurlijk. Dat helemaal geen waarde doet aan de dreiging waar je eigenlijk in zit op zo'n moment dat je in zo'n protest zit. Nee. Op het moment dat Pepsi de tijd had genomen om dat beter te onderzoeken, en het dus vanuit verschillende standpunten zou gaan bekijken, zou de kans geworden zijn dat er iemand zijn vingertje opgestoken zou hebben en zegt, jongens, sorry hoor, dit kan echt niet. Als we hier iets mee willen doen, laten we dan niet Kendall Jenner uitnodigen, maar laten we iemand uitnodigen die ook echt daar iets mee te maken heeft. Gewoon een real-time person. Ja. En laten we daar recht aan doen. Nou, en zo gaat dat bijvoorbeeld natuurlijk ook inderdaad met bepaald taalgebruik. Ga jij bijvoorbeeld blog schrijven of ga jij bijvoorbeeld video's maken? Ja, dat taalgebruik waar we het net ook over hadden. Ja, vraag het maar gewoon aan de doelgroep zelf. Wat vinden jullie nu prettig? Op welke manier wil je daar over gesproken worden?
Want het spreken met die daadwerkelijke eindgebruiker, zeg maar. Dat is sowieso iets wat je gelukkig in ieder geval in ons vak steeds meer ziet. En met ons vak bedoel ik dan vooral in het ontwerpen en ontwikkelen van websites. Ja. Maar hoe werkt dat in marketingland in jouw ervaring dan? Wordt er dus te weinig gevalideerd of een boodschap aansluit bij de doelgroep door het daadwerkelijk aan de doelgroep te vragen? Of?
Ja, ik denk dat er weinig, zeker in het MKB, kijk, al die grote organisaties die hebben daar natuurlijk wel marketing data, marketing research afdelingen voor. Maar zeker in het MKB denk ik dat er over het algemeen weinig vanuit marketing gesproken wordt met klanten. Dus je ziet vaak dat sales het directe klantcontact wel heeft, maar dat marketing eigenlijk bijna nooit echt daadwerkelijk met zijn klanten praat. En ja, focusgroepen organiseren, interviews houden, desnoods huur je daar een bureau voor in. Ja, dat gaat je gewoon een heleboel inzichten opleveren van wat heeft die klant nu eigenlijk precies nodig. Het kan alleen maar voordelen opleveren om dat te weten.
Ja.
Jij vroeg net nog van waarom zou een klant het nog meer doen? Diversiteit en inclusiviteit is ook gewoon aangetoond hoeveel voordeel het heeft onder andere op je employer brand. Dus we hebben natuurlijk bepaalde gebieden waarin er echt een arbeidsschaarste heerst. We weten gewoon dat als jij werkt aan een inclusief arbeidsbestand, dus dat het heel erg veel voordelen op het gebied van je organisatie. Het onderzoek van Deloitte wat ik net aanhaalde. Maar ook dat het heel erg helpt in je employer brand om weer de juiste mensen, zeg maar, aan te trekken en juist op de juiste stoel te plaatsen. Ja. Dus inclusiviteit en diversiteit heeft gewoon een heleboel voordelen voor organisaties. En dat kan je weer doorvertalen ook naar de marketing.
Ja.
We weten bijvoorbeeld vanuit marketing dat Google heeft daar onderzoek naar gedaan. Naar het klikgedrag op diverse afbeeldingen en minder diverse afbeeldingen.
Ja.
En dan blijkt gewoon dat diverse afbeeldingen 78% meer kliks krijgen dan niet diverse afbeeldingen.
En weet jij ook of dat is dat onderzoek in de VS gedaan? Of is dat een soort wereldwijd onderzoek? Weet je dat toevallig?
Oh, dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Okay, dat moeten opzoeken. Maar ik denk dat het wel de VS zal zijn. Want dat is vaak precies. Het onderzoek en zo.
Ja. Dus ik weet niet of je dat kan aannemen, maar ik kan me wel voorstellen dat dat in Nederland wat lager zou liggen, omdat het natuurlijk gewoon ook, vermoed ik, wat minder divers is dan in de VS. Zijn aannames hoor.
Dat is een aanname, precies. Ja. En dat probeer ik juist tegen te gaan van jongens, laten we nou eens uit die aannames stappen. Want we weten dat Google publiceert zo'n onderzoek natuurlijk niet zomaar.
Nee.
Ga het onderzoeken, ga eens kijken. Er liggen gewoon heel erg veel mogelijkheden. Wat er in Amerika gebeurt, zie je ook dat het vaak natuurlijk naar Europa overspringt. Dat zien we nu ook gewoon, ook heel veel gebieden zien we dat natuurlijk ook alweer gebeuren. Dit is een punt. Ja. Zeker voor jonge generaties is het een must. Als je met je organisatie niet een stuk diversiteit en inclusiviteit omarmt, dan loop je over 5 tot 10 jaar loop je gewoon genadeloos loop je achter.
Ja.
En nu is daar gewoon de tijd om daarin te gaan investeren. Zowel voor je workforce als voor je marketing.
Maar zelfs als wat jij net noemde, dat percentage, ook al is het maar een derde of de helft, dan is het natuurlijk nog steeds ontzettend veel winst die je daar dan mee kan halen.
Ja, precies. Dus zeker. En dat hopen we mensen wat meer van over te overtuigen en daar de waarde van in te zien. En ik wil al mijn mede-marketeers in Nederland ook oproepen om je daarin te gaan verdiepen en daar meer te gaan doen. En voor organisaties ook om te zien hoe je zelf daar ook meer inclusieve en diverse marketingcampagnes kan opzetten.
Ja, cool. Hey, ik heb nog één vraag die dan weer een beetje terugslaat op jouw eigen bedrijf.
Ja.
Want ik zag dat je best coole internationale klanten, Mini Brew, Krauhammer, Great Place to Work, Vescom zei je net al.
Ja.
Hoe denk je ook dat, kijk, indirect zal dat ongetwijfeld zo zijn, maar hoe actief kijk jij ook bij het aannemen van klanten naar diversiteit? Hoe belangrijke rol speelt het in hoe je met klanten omgaat en hoe je ze aanneemt?
Ja, best wel een grote rol. Ik wil graag dat daar dat men daar toch ook wel naar kijkt. Je ziet ook wel dat bij internationale organisaties dat dat altijd meer speelt dan bij hele erg lokale organisaties. Waarbij ik ook wel altijd de fase van een organisatie wel wil meenemen. Dus het gaat mij veel meer om de cultuur binnen zo'n organisatie. Zit er een match ook met de cultuur van ons bedrijf? Hebben we de waardes die we daarin nastreven? En dat dan misschien alles nu nog niet helemaal perfect gebeurt. Nee. Ja, dat vind ik dan niet erg, want daar gaan we dan aan werken samen. Ja. Maar er moet wel de wens zijn en de wil om daar uiteindelijk zeg maar iets mee te gaan doen. Dat vind ik altijd heel erg belangrijk. Ja. Ja.
Cool. Ja, ik weet niet of jij nog zelf iets hebt toe te voegen over dit onderwerp wat we nog niet hebben behandeld. Maar ik ben redelijk...
Ja, we hebben het meeste denk ik wel daarvan gezien. Ik hoop dat ik mensen daarvan heb kunnen overtuigen hoeveel... Hè, als je het niet doet, gewoon puur vanuit je eigen waarde, besef je dan hoeveel het je op kan leveren als organisatie. En bel ons als je daar iets mee wil en als je daar vragen over hebt.
Ja, precies. Nou, ik vraag zo ook nog eventjes waar mensen je kunnen bereiken. Maar ik ben eerst nog even benieuwd, want elke podcast sluit ik natuurlijk af met de vraag... Wat wil jij mensen die nu luisteren meegeven waar ze iets aan hebben?
Wat ik mee wil geven aan mensen is... ga je op mensen richten. Besef dat marketing, business, relaties... dat het uiteindelijk allemaal begint met mensen. En zorg dat je je daar gewoon constant van bewust bent... dat je daar onderzoek naar doet... en dat die menselijkheid ook constant in alles wat je doet terug blijft komen.
Ja, mooi. Ik vind het ook vooral mooi dat je er eigenlijk nu juist niet diversiteit in noemt... omdat het daar inderdaad, dat moet nu gebeuren... maar het gaat uiteindelijk gewoon om mensen van alle soorten en kleuren.
Precies, ja. Het gaat gewoon om mensen. Ja,
cool. Leuk. Nou, ik vond het heel leuk om het er met je over te hebben...
Ik ook, dankjewel.
En mijn laatste vraag is nog wel eventjes, waar kunnen mensen je... je zei net, bel me als je daar mee zit en een marketingvraagstuk hebt. Waar kunnen mensen je volgen, je website, dat soort zaken?
Ja, het makkelijkste is om even te kijken op onze website. Dat is shockinbound.com. Ja. En daar staan ook alle contactgegevens op die we hebben. En je kunt ons ook onder shockinbound natuurlijk altijd vinden op LinkedIn. Ja. Of op Instagram of Facebook.
Cool. Mooi. Nou Marije, ontzettend bedankt voor het leuke gesprek. En
heel graag
tot de volgende keer.
Oké, tot gauw. Bedankt.
Doei.
Doeg.
Dat was hem weer. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je mij willen volgen op Instagram, dan kan dat door te zoeken naar Milan van Brugge. En mocht je een vraag of opmerking hebben, stuur me dan even een mailtje op milan@pixelpillow.nl.